vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Huisarts en Wetenschap. Mijn naam is Mark Krukerenk en ik ga vandaag in gesprek met Lotte Koning. Hoi Lotte.
Hoi.
Hoi, Lotte heeft haar opa en oma van 94 en 88 in Hengelo wonen. Dus dat is een goede reden om daar even langs te gaan. Naast natuurlijk om deze podcast op te nemen.
Absoluut.
Dus mooie combinatie.
Zeker, ja. Ja.
Lotte heeft is al tandarts en doet nog de geneeskundeopleiding om kaakchirurg te worden.
Ja.
Hopelijk, als de opleidingsplekken het toelaten.
Ja, precies.
En daarin heeft ze ook doet ze ook onderzoek en daar heeft ze gekeken naar de tandheelkundige spoedzorg, hoe dat in Nederland geregeld is.
Ja.
Dus daar gaan we het vandaag over hebben, want het heeft wel raakvlakken met wat we als huisarts zien. Want huisartsen komen natuurlijk ook wat mensen met tandproblemen op de posten en het spreekuur terecht. En dus kijken of we dat nog iets beter kunnen doen. Dus leuk om je over aan de tand te mogen voelen over dit onderwerp. Ik moet wel even zeggen, we doen dit gesprek nu over. Dus
yeah.
Een tweede keer. Want we hadden aanvankelijk het gesprek met Leander Dubois. Yeah. Dat is je hoogleraar.
Dat klopt.
Maar dat was een opzet die qua geluid niet helemaal uit de verf kwam. Dat we nu het even live nog een keer doen. Zodat hopelijk dat het nu goed overkomt.
Ja, yeah. In ieder geval heel erg bedankt dat ik nog een keer mocht komen.
Ja, nou fijn dat je er bent. Fijn dat je ons wat meer kunt vertellen. Dus ik heb al een klein beetje wat over je verteld. Wil je nog wat meer over jezelf vertellen en hoe jij specifiek bij dit onderwerp betrokken bent geraakt?
Ja, zeker. Ik ben nu een jaar tandarts en daarvoor heb ik lang gewerkt als tandartsassistente in een tandartspoedpraktijk. En daar werk ik nu zelf als tandarts. En daar is eigenlijk een beetje de interesse in de acute zorg, tandheelkundige zorg ontstaan. En toen moest ik voor mijn masterscriptie een onderzoek gaan doen. Toen dacht ik, wat vind ik leuk? Ja, tandheelkundige spoedzorg vind ik erg interessant. Toen heb ik Leander Dubois gecontact om te vragen of hij nog een leuk onderzoek had liggen. En toen was hij net aan het opzetten met een heel erg groot en breed onderzoek om de tandheelkundige spoedzorg in kaart te brengen. En daar kon ik aan bijdragen. En toen heb ik samen met hem besloten om het stukje visie vanuit de huisartsen en de spoedeisende hulpen op me te nemen. Mm-hmm. En zodoende ben ik eigenlijk in dit onderzoek gerold.
Oh ja, ja. En om even wat cijfers te geven, 30% van de mensen die van de alle tandartspatiënten, dus dat zijn eigenlijk alle mensen, die bezoeken ineens in de 4 jaar wel eens hebben een spoedklacht.
Ja.
Was dat ook een beetje een vertrekpunt van jullie onderzoek?
Ja, vooral inderdaad dat het heel veel voorkomt. Vanuit Leander ook, hij werkt natuurlijk in het ziekenhuis als MKA-chirurg. En daar merkte ze dat er toch best wel veel tandheelkundige klachten die echt voor de tandarts zijn, in het ziekenhuis terechtkomen. En toen heeft hij eigenlijk gedacht, nou, dan moeten we gewoon in kaart gaan brengen. Waar gaat het dan in die hele stroom van patiënten mis, dat zij uiteindelijk voor zorg die niet in het ziekenhuis thuis hoort, toch in het ziekenhuis terechtkomen? Zijn er andere zorggroepen die daar ook problemen mee ondervinden? En zodoende kwam de insteek dus voor mijn specifieke onderdeel. En het hele brede traject is dus inderdaad omdat het lang eigenlijk niet heel erg goed in beeld was gebracht hoe nou de tandheelkundige spoedzorg in Nederland überhaupt geregeld is en hoe die zorg, hoe het gaat, zeg maar, met de organisatie.
Ja, helder. En dus eigenlijk wat wij, uit een huisartsland is het vrij duidelijk. Je gaat naar je huisarts of je gaat naar de huisartsenpost als die als de huisarts er niet is.
Ja.
Hoe is dat, loopt dat in tandartsenland?
Nou ja, in de ideale situatie, en dat is waar wij tandartsen vaak in geloven, maar of de patiënt dat ook zo doet, dat weet ik niet. Maar hoe wij het graag zien is, er is een acuut probleem. Patiënt die belt in eerste instantie de eigen tandarts. En daar is dan vaak of een telefoonnummer op de website te vinden of op het bandje van de telefoon als ze niet open zijn op dat moment. Met een spoednummer. En dat spoednummer moeten ze dan bellen. En dan komt vaak een triagist aan de lijn en die beoordeelt of het meteen gezien moet worden, of dat het in de dienst gezien moet worden, of dat het kan wachten tot de eigen tandarts weer terug is. Ja. En dan krijgt de patiënt een afspraak bij of de spoedpraktijk, want we hebben tegenwoordig TAPS, de tandartsenpost. Of nog in een dienstkring. Maar we weten ondertussen ook dat er dienstkringen... dat er nog maar weinig dienstkringen actief zijn. En dat het dus voornamelijk heel veel naar tandartsenpoetpraktijken gaat. Hoe het daadwerkelijk gaat, is dat het meestal patiënten gewoon gaan googlen op zoek naar de juiste zorgverlener. En dan hoop je altijd dat ze de tandartsenpoetpraktijk vinden. En dat gebeurt helaas niet altijd.
Dus er is eigenlijk wel een goede dekking. Die kan geleverd worden door tandartsen, door TAPS. In plaats van de HAPS heb je ook de TAPS. Mm-hmm. Of eigenlijk een beetje zoals wij, dat de meeste huizenpraktijken dat hadden voor de HAPS, is dat je dat dan in een soort van dienstverband georganiseerd hebt.
Ja.
Maar je zegt, ja, dat is wel leuk, maar de patiënt die weet eigenlijk niet zo goed van het bestaan daarvan en die zoekt zelf maar wat.
Ja, dus inderdaad is het vaak zo dat patiënten zelf een beetje gaan zoeken. De jonge patiënten gaan allemaal googlen en die komen vaak wel op de juiste plek terecht uiteindelijk. Omdat als je googelt tandheelkundige spoedklacht, dan vind je alle tandartsenpoetpraktijken en dan bel je en dan krijg je vaak dus het callcenter aan de lijn of een triagist. Maar met name ook de wat minder jonge, wijze mensen, die hebben daar nog wel eens moeite mee. Ook niet iedereen heeft een eigen tandarts, dat helpt ook natuurlijk niet.
Nee.
En die patiënten die gaan inderdaad het elders zoeken. En dan is toch de huisarts vaak een beetje een vertrouwde plek. Die kennen ze, ze weten dat daar zorg, dus acute zorg geleverd wordt op de huisartsenpost. Dus dan die patiënten komen toch wat sneller, lijkt het, op de huisartsenpost terecht of bij de huisarts.
Ja, dus wij gaan... In dit geval een beetje ten onder aan ons eigen succes.
Ja, zo kan je het wel een beetje stellen, ja.
En waarom is dat een probleem?
Nou ja, tandheelkundige zorg hoort natuurlijk bij de tandarts. Dat is niet iets waar de huisarts in geschoold is. Ook niet waar de huisarts mee belast zou moeten worden. En vaak ontstaat er extra vertraging als de patiënt eerst naar de huisarts gaat. Want de huisarts kan niet met alle tandheelkundige spoedklachten uit de voeten. Met de meeste zelfs niet. Daarom zijn het ook twee verschillende beroepen. En als het dan echt om een acute klacht gaat, iets waar het tijdswindow een rol speelt, dan duurt het toch weer een tijdje voordat de tandarts daadwerkelijk in beeld komt. Omdat dan eerst moet een afspraak gemaakt worden met de huisarts. Die moet beoordelen. Die beoordeelt, oh ja, hier kan ik nu acuut niks mee. Moet overleggen met de tandarts. Nou, en dan wordt vaak pas de tandarts gecontact. En dat kan voor de patiënten de prognose verminderen als het gaat om echt acute dingen met een tijdswindow. Maar ook patiënten gewoon onnodig lang in pijn of in een vervelende situatie laten hangen, zeg maar.
Ja, ja, ik kan me het wel voorstellen, een dokters delay eigenlijk.
Ja, precies.
Wat voor tandproblemen moet je dan denken in een acute situatie?
Nou, we hebben eigenlijk vier groepen. De tandletsels en de trauma's. Dus daarbij denken we aan afgebroken, verplaatste en uitgevallen tanden in hun geheel. Dat zijn ook meteen die daar waar een kritiek tijdswindow aan vasthangt. Tweede is nabloedingen. Daarbij gaat het vaak om een nabloeding na een tandheelkundige ingreep. Dan hebben we de pijnklachten. Nou, die kent iedereen. Iedereen heeft, of bijna iedereen heeft wel eens een keer pijn gehad aan de tanden. Dat is voor de patiënt vaak een spoedklacht. En de ontstekingen, dus de zwellingen van het gezicht en de mond.
Ja. Oké, okay, dat is een beetje de smaken.
Ja, dat zijn een beetje de vier hoofdgroepen die we als spoedtandarts veel zien.
Ja, en dan met name de tand, als de tand eruit ligt of verplaatst is, dat is wel de... Dan heb je echt een tijdswindow.
Ja.
Dat je de 60 minuten, las ik.
Ja, liever nog korter. Ja. Bij voorkeur binnen 30 minuten. En 60 minuten, dan gaan we ons al een beetje flink zorgen maken om die tanden.
Ja.
Wat het namelijk is als een tand er met zijn wortel en al uit is, dan is het van groot belang om zo snel mogelijk terug te plaatsen. Want dan kunnen de vezels zich nog weer verenigen en dan kan de tand weer vastgroeien.
Mm-hmm.
En dan is dat voor de patiënt ongelooflijk fijn. Want dan lopen ze niet zonder. Want het gaat vaak om voortanden die er in hun geheel na trauma uitkomen. En naarmate er meer tijd overheen gaat, wordt de prognose slechter. Dus de kans is steeds kleiner dat zo'n tand goed weer vast kan groeien. Dus wat wij altijd zeggen is gewoon zo snel mogelijk terugplaatsen. Als een patiënt ook belt met ons callcenter met een tand uit de mond, dan wordt er ook wel eens aan de telefoon al instructies gegeven aan de patiënt om hem zelf terug te plaatsen.
Ja.
En dan komen wij om hem zo snel mogelijk ook vast te zetten. En dat is eigenlijk ook iets wat de tandarts, wat de huisarts zou kunnen doen, mocht het een keer voorkomen op de huisartsenpost. Of elke huisarts heeft ook een privéleven een keer langs het hockeyveld of zoiets dergelijks.
Ja.
tand er volledig uit. Bij volwassen tanden is het allerbeste om hem direct weer terug te zetten. Nou, soms valt hij in het zand, dan is hij vies. En dan is het allerbeste om het met of wat speeksel van de patiënt, of als het om handen is, fysiologisch zout of anders melk, de wortels goed af te spoelen. Niet aan te raken, vooral niet, want daar zitten die vezels en die mogen niet beschadigen. Maar alleen vast te houden bij het deel dat in de mond normaal gesproken zichtbaar is. De kroon noemen we dat. Goed schoonmaken en dan gewoon zo snel mogelijk weer terug.
Dus bij hartziektes hebben we time is muscle.
Ja, hier is het tijd is vezel.
Oh, ik dacht tijd is tandje.
Ja, tijd is ook tandje. Ja, absoluut.
Oké, dat is een beetje achtergrond van wat we proberen op te lossen en hoe we het beter proberen te doen.
Ja.
Wat hebben jullie nou precies onderzocht?
Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben vragenlijsten opgesteld voor de huisartsenposten en ook voor de spoedeisende hulpartsen. En die hebben we rondgestuurd naar alle huisartsen en spoedeisende hulpen in Nederland met de vraag of ze per huisartsenpost en SCH1 vragenlijst willen invullen. Mm-hmm. Daarbij is niet gespecificeerd wie de vragenlijst moest invullen. Dus dat is op veel plekken de manager of de triagist geweest. Maar overal is het wel, voor zover wij terug kunnen zien in de vragenlijst, altijd een overleg gedaan met de huisarts. Mm-hmm. En die vragenlijst bestond eigenlijk uit een heel breed aantal vragen. Dus we hadden vragen over protocolering van de zorg, waar huisartsen de patiënt naartoe sturen als ze met een tandheelkundige klacht zich melden. Op basis van wat voor een klachten de huisarts zegt, oké, nou die ga ik eerst zelf beoordelen. Of wanneer zegt de huisarts gelijk naar de tandarts, daar kan ik toch niks mee. Mm-hmm. En ook onder andere wat casuïstiek, hele korte vragen met stel patiënt komt met een uitgeslagen tand, waar wijs je de patiënt naartoe? Ga je hem eerst zelf beoordelen? Gaat hij naar de huisarts, naar de spoedeisende hulp, of gaat hij naar de kaakchirurg of naar de tandarts?
Oké, okay, dus best wel een brede scala van hoe huisartsenposten eigenlijk dat ervaren.
Precies.
Wel vanuit de ogen van een huisarts.
Ja, dat was inderdaad wel echt de insteek. Dus hoe de huisarts dit probleem ervaart en wat zij er ook hoe zij het tegenkomen. Dus wat bijvoorbeeld, er werd ook bijvoorbeeld gevraagd, wat is de reden voor patiënten om niet naar de tandarts te gaan, maar naar de huisarts?
En wat was de response rate? Die hebben na alle, er waren 106 of zo.
Hoeveel 103 geloof ik, als ik me goed herinner. Het zou ook 106 kunnen zijn. Ik weet het niet meer exact. Het staat er inderdaad
103.
Ja.
Ja, dat zei jij toch?
Ja.
Fijn dat jij het beter weet dan ik over je eigen onderzoek.
Ja, 103.
Ik wil even testen of je...
Ja, precies. Heel goed.
En hoeveel procent heeft van gereageerd?
83%.
Oké, okay, dus goede respons.
Ja, goede respons. En betekent vaak ook wel dat het toch speelt. Dat er mensen ook echt actief last van hebben. Want als je iets hebt waarvan je denkt, ja, daar kom ik helemaal nooit tegen, geen enkel probleem mee, dan laat je zo'n vragenlijst toch ook vaak wel een beetje links liggen. Ja. Jullie hebben het druk zat. Dus eigenlijk zo'n hoge respons laat ook wel een beetje zien dat het voor huisartsen toch een item is waar ze op willen reageren.
Ja, of zijn gewoon heel plichtsgetrouw.
Dat kan natuurlijk ook.
Ik zit ook al van een niveau enquêtes in te vullen. Denk, dat zal wel goed zijn voor iets.
Ja, precies.
Zijn goed afgericht.
Heel goed.
Onderzoek uitgezet, wat waren de bevindingen daarin?
Nou ja, vooral eigenlijk waar we van opkeken is hoe weinig er eigenlijk wordt samengewerkt tussen huisartsenposten en tandartsen. Mm-hmm. Ja, tandartsenposten en dienstdoende tandartsen, zeg maar. We hebben dat gevraagd, werken jullie samen met een tandarts? En toen bleek eigenlijk dat 77% van de huisartsenposten geen structurele samenwerking heeft met tandartsen in de omgeving. Mm-hmm. Dat wel specifiek gevraagd naar tandartsposten, dus de dienstdoende tandartsen, niet zozeer naar gewoon de tandarts om de hoek die in kantooruren werkt. Dus dat weten we niet, hoe die samenwerkingen zijn. Maar in ieder geval met de spoed is dat dus heel beperkt. Dat viel ons heel erg op. En wat ook heel erg opviel, was de redenen dat patiënten huisartspost benaderen in plaats van de tandarts. Want wat er eigenlijk uit het onderzoek naar voren kwam, was dat in een heel erg grote meerderheid, ik geloof 65% uit mijn hoofd, het eigenlijk iets is waar we als tandartsen wat aan zouden kunnen proberen te doen. Dus dat is dan of de tandarts is helemaal niet goed bereikbaar, of krijgen geen afspraak bij de tandarts en bellen dan de huisarts, of ze weten niet waar ze het moeten zoeken. Dus die kwam ver naar, sterk naar voren. En ook, en dat herkennen we denk ik allemaal wel, de financiële drempel die er speelt voor patiënten. Het is wel zo dat we dus aan de huisarts hebben gevraagd wat zij horen van patiënten. Dus het is niet direct bij patiënten uitgevraagd. Dat willen we ook gaan doen, maar dat is vervolgonderzoek. Daar zijn we nu mee bezig.
Nee, ik denk dat het een goede toelichting is. Hè? De interpretatie van wat de huisarts denkt dat de patiënt denkt.
Ja,
dat
precies.
Maar altijd moet je slag om de adem houden.
Ja, precies.
En wat je noemt, die 77% is dat er geen structurele samenwerking is. Dus geen, soms was er geen, maar dat verschilt nog wel een beetje. Soms was het nummer wel beschikbaar, maar dan namen ze niet zo snel op. Of,
precies, dus het is hoe precies er dan wel of geen samenwerking is, dat is dat uit de vraaglijst niet helemaal goed op te maken. Maar huisarts gaf dus aan geen structurele samenwerking. Dus niet dat ze makkelijk met elkaar kunnen overleggen of dat soort dingen. Mm-hmm. En als er wel samenwerking was, dan was het ook vaak zo dat huisartsen aangaven best lang te moeten wachten voordat zij, als zij de tandarts bellen, een tandarts aan de telefoon krijgen. Wat natuurlijk ook weer een drempel opwerpt voor de huisartsen om te gaan samenwerken en om de tandarts te bellen als het nodig is. Dus ja, dat ging regelmatig om ruim meer dan 10 minuten. Ja, als je 10 minuten hebt voor een patiënt, dan kan dat natuurlijk helemaal niet.
Nou, er zijn nu in ieder geval geïntegreerde centra waarbij de ambulance en bijvoorbeeld de GGZ en dat nu samenkomt. Maar daar heb ik eigenlijk ook nog nooit gehoord dat daar een tandarts bij aan tafel zit.
En dat is wel iets wat wij heel graag zouden willen eigenlijk. Want het maakt het voor iedereen beter. We komen dichter bij elkaar, wat heel erg goed zou zijn. Voor de patiënt is het één soort van station. Maar ook als een patiënt zich inderdaad onverhoopt op de huisartsenpost meldt, dan is dat gelukkig ook meteen de tap en dan ben je er al. Dus het zou heel erg goed zijn voor de zorg om dat inderdaad op die manier te organiseren. En langzaamaan zijn er wel wat tandartsposten in het ziekenhuis, maar die zitten dan vaak niet direct vast aan de aan het spoedplein, zeg maar, aan die huisartsenpost, spoedhuis en hulp, ambulance. Maar daarmee komt het al wel een stukje dichterbij. Daarmee gewoon een betere samenwerking voor de patiënt, betere zorg.
Dat zou ook wel jouw wens zijn als jij mocht.
Absoluut.
En die van Leander.
Ja, dus dat is inderdaad ook een beetje de insteek van het in kaart brengen van heel het acute zorg, tandheelkundige zorg, zijn landschap, waar hij nu mee bezig is met andere studenten. Om in kaart te brengen wat daar de opties zijn en waar we nu tegenaan lopen en hoe we dat kunnen oplossen.
Mooi. Nou, we hebben het over de patiënten gehad. Dan was ook het inschatten van de urgentie.
Mm-hmm.
Daar hebben jullie casussen voor gelegd. En dan zegt, nou, wat moet nou eerst behandeld worden? En dat waren niet alleen tandheelkundige casussen, maar ook gewoon meer andere lichamelijke ongemakken. Gebroken pols of zoiets.
Ja, ja.
Hoe doen we het daarin?
Nou, was eigenlijk best blij met de resultaten. Want de vraag die we hadden voor, of de casus die we hadden voorgelegd, was: patiënt meldt zich met een losgekomen tand, dus helemaal tand en wortel er al allemaal uit.
Mm-hmm.
En een vermoeden op een polsfractuur, dat was een beetje de casus. En dan was de vraag: wat ga je eerst behandelen? De polsfractuur of de tand terugplaatsen? En toen gaf 59% van de huisartsenposten aan toch te kiezen om eerst die tand terug te plaatsen en zich dan te focussen op de pols. Waar ik als tandarts natuurlijk erg blij mee ben. Want het verschilt natuurlijk ook wel of de patiënt kermend van de pijn met zo'n pols binnenkomt. Of dat er die pols, staat een beetje in een gekke hoek, maar valt wel mee, alleen die tand die is er dus uit.
Ja.
Dus dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar als die pols verder een beetje rustig is, dan vind ik het als tandarts heel erg fijn dat die tand de prioriteit krijgt vanwege dat kritieke tijdswindow waar we het eerder vandaag al over hebben gehad. En dat betekent niet dat de patiënt eerst helemaal naar de tandarts moet en alles daar afgerond voordat er überhaupt naar die pols gekeken kan worden. Maar zo snel mogelijk die tand erin, dat is wel echt heel fijn. Dus ik was ook blij om te zien dat de huisartsen daar in ieder geval de prioriteit van inzien en de urgentie.
Nou ja, 59%.
Ja, maar het is wel, als je huisarts bent, weet je alleen niet van die arm in principe.
Ja, klopt. Maar je zit al in een 50-50. We doen eerder en dan 59%. Nou, dankjewel dat je ons credits geeft. Maar ik denk, en dan komt ook nog, ze wisten dat het van een tandarts geïnvieerde instelling kwam.
Dat is natuurlijk ook wel zo,
Dan is wat suggestief.
Ja, dat is zo. Maar ik was in ieder geval blij dat het in ieder geval wat urgentie kreeg. En wat je dan wel zag, is, we hebben ook een tweede casus voorgelegd waarbij de tandheelkundige klacht hetzelfde was. Dus weer tand eruit. Maar dan was het patiënt die kortstondig buiten bewustzijn is geweest. Nee, en dan zie je wel dat inderdaad de huisarts echt een arts is en meteen op dat bewustzijnsverlies zich stort. Wat ik me ook heel goed voor kan stellen, want in de ABCDE komt hij gewoon eerder.
Ja.
Maar ook daarbij als standaard hoop ik dan dat als dat bewustzijn enigszins stabiel is, dat hij in ieder geval zo snel mogelijk die tand erin gaat.
En hoeveel procent had dat daar?
Ja, daar was het, ik geloof 96% die eerst het bewustzijnsverlies gaat beoordelen. Dus daarin is een huisarts natuurlijk ook gewoon een huisarts. En, dat,
en met die andere zien we gewoon dat het glas voor 59% half vol is.
Ja, precies. Precies.
Maar mag ik het dan samenvatten dat de huisarts toch een beetje de klos zijn door de gebrekkige organisatie van de tandarts? Of is dat een beetje kort in de bocht?
Nou ja, dat, uit mijn onderzoek komt inderdaad dat de huisarts het in ieder geval zo zien. En we zijn nog bezig om dat verder in kaart te brengen met vervolgonderzoek. En onderzoek ook bij patiënten en bij tandartsposten en tandartspraktijken. Om dat gewoon beter in kaart te brengen. Maar uit mijn onderzoek komt inderdaad naar voren dat de huisartsen dat in ieder geval zo ervaren. Want dat is het onderzoek dat ik heb gedaan.
En ik begreep ook wel met een voorgesprek met onder andere Leander, je hoogleraar, dat daar ook wel de zorg zit. Dat jullie ook wel denken van, nou, dat kan eigenlijk nog wel wat beter.
Ja, zeker. En daar zijn we ook langzaamaan, dat proberen we zo snel mogelijk te doen natuurlijk. Maar we zijn daar ook actief mee bezig. Dus de richtlijnen worden steeds meer aangepast op basis onder andere ook van dit onderzoek.
Even een stapje terug. Zijn er nu landelijke richtlijnen voor tandartsen?
Ja.
Zoals wij de huisartsenstandaarden kennen?
Er zijn landelijke richtlijnen voor tandartsen. Ze zijn niet zo uitgebreid en ongelooflijk duidelijk en gedragen als die van de NRG-standaarden. Die gebruik ik als tandarts zelfs soms, omdat ze gewoon heel erg goed zijn en heel duidelijk en leesbaar. Tandartsrichtlijnen zijn er absoluut, worden ook steeds meer ingevoerd. Maar dat is in de tandartswereld wat later pas echt tot stand gekomen. Dus we hebben nu tegenwoordig het KIMO, dat is het Kennisinstituut Mondzorg. En die maken veel richtlijnen en die zijn dus nu ook alle richtlijnen aan het updaten. Want we hebben ze allemaal wel, maar sommige waren uit 2010 of 2011. Ja, dat is gewoon best wel verouderd. Gelukkig blijkt met de nieuwe richtlijnen dat daar weinig aan hoeft te worden aangepast. Maar ze zijn nu wel langzaam bezig om alles helemaal te updaten naar de huidige standaarden.
Ja, ik heb wat standaardisatie krijg ook alweer wat eenduidige zorg.
Precies, dus dat is heel fijn. En nu dus ook voor de spoedzorg zijn ze bezig met het standaardiseren. En daar is onder andere de resultaten van dit onderzoek zijn daarin meegenomen. In april is er een nieuwe tandartsrichtlijn voor tandletsel gekomen. En daar staat nu bijvoorbeeld ook in dat er vanuit beroepsvereniging het verplicht wordt gesteld dat spoedpraktijken samenwerkingen aangaan met huisartsenposten en spoedhuis en hulpen in de omgeving. Om dus die samenwerking, integratie in elkaar zorgen te bevorderen.
Kan ik zelf als huisarts bij die richtlijnen? Want,
Deze richtlijnen wel inderdaad. Dus het KIMO is gewoon openbaar. Er staan al onze richtlijnen op. Er zijn ook heel specifieke op de tandarts gerichte. Hoe zet je een spalkje vast, zeg maar, richtlijnen. Die zijn echt voor tandartsen. Die zijn via de beroepsvereniging dan te bereiken. Maar de bredere richtlijnen die voor de huisarts en voor andere zorgverleners relevant zijn en waar ze echt wat aan hebben, die zijn beschikbaar. Via het KIMO.
KIMO.
Okay. Ja.
Behalve als je hele koude tanden hebt, als je daar last van hebt, dan zijn het de Eskimo.
Ja, precies. Ja, dan zijn het de Eskimo.
Slecht. Zie je nog andere mogelijkheden tot verbetering?
Nou ja, sowieso in de kunnen voorbeeld nemen aan hoe de huisartsenposten geregeld zijn. Voor patiënten is het altijd duidelijk waar ze terecht kunnen en hoe ze die kunnen bereiken. En dat zouden we heel graag ook willen voor de tandheelkundige wereld uiteindelijk.
Ja.
En langzaam met die tandartsenposten hopen ook dat we die kant op gaan. Maar de huisartsenpost is 25 jaar geleden, geloof ik, tot stand gekomen. En dat heeft ook zijn tijd gehad om langzaam te worden tot wat het nu is. Dus de tandartsen zitten in dat proces.
Oké. Nou, ik denk dat dit onderzoek een mooie aanzet is om dat eens even goed in kaart te brengen. Om te kijken waar de verbeterpunten in zitten. En volgens mij wordt er al best wel, als je dat zo vertelt, best wel veel gedaan om aan te haken bij de HAP. Om het goed bekend te maken bij de patiënten met
zeker.
De richtlijnen.
Ja.
Volgens mij komen we een beetje aan het einde van het gesprek. Zijn we nog iets vergeten of iets wat jij zegt? Nou, dat wil ik nog toevoegen.
Nou ja, vooral dus zoek elkaar op. Lokale tandartsen staan over het algemeen hartstikke open voor samenwerking. Want iedereen wordt er beter van. Wij hebben ook wel eens patiënten met klachten waarvan wij denken, volgens mij is dit geen tandartsklacht. En als je dan elkaar makkelijk en laagdrempelig kan bellen voor wat overleg, is voor iedereen fijn. Maar zeker denk ik ook voor de huisartsen. En de tandletsels zullen jullie misschien wat minder zien, want die zullen wat sneller op de spoedeisende hulp terechtkomen. Maar de ontstekingen en zo zien jullie, geloof ik, genoeg. Mm-hmm. Daarin is ook recent een nieuwe richtlijn voor tandartsen over dentale ontstekingen uitgekomen. Die is voor huisartsen misschien ook best wel interessant, want daarin staat eigenlijk ook, en dat is voor jullie misschien wel fijn, dat er maar heel erg weinig indicatie is voor antibiotica en dat behandeling altijd nodig is. En dat is voor, kan me voorstellen voor jullie fijn, omdat dan vrij duidelijk kan zeggen tegen de patiënt, ik weet dat ik het hiermee niet definitief kan oplossen. U moet echt naar de tandarts.
Nou, ik heb een tijd in Australië geweest en daar was het gewoon hartstikke duur. Dus mensen, de tandheelkundige zorg was veel slechter, want konden mensen gewoon niet betalen. En dan zag je dus ook jonge mensen met gewoon gaten in hun gebit. Dus dan zie je wel dat in Nederland beter geregeld is. Er zit nog steeds wel een financiële drempel.
Ja.
Ik ben altijd wel wat lichtelijk verbaasd als een tandarts mij belt. Vaak is het zo van, ja, mag ik deze antibiotica geven? Dan denk ik,
daar hebben wij gewoon richtlijnen voor.
Ja. Nou, ja, soms is het een beetje in samenspraak met andere medicatie.
Ja.
Maar dan nog denk ik, nou, als jij dat gaat voorschrijven, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dan moet je. Ik vind het altijd een bijzonder gesprek.
Dat kan me voorstellen.
En er wordt best wel veel antibiotica gegeven in het tandartsland.
Ja.
Terwijl, volgens, nou ja, wat je ook zelf zegt, de indicatie vrij mager is.
Ja, dus daar helpt dan zo'n nieuwe richtlijn bij. Want een richtlijn antibiotica hadden we niet. Die heeft lang op zich laten wachten. Die is er nu gelukkig, dus daar zijn we erg blij mee. Maar nu hebben we een goede, duidelijke richtlijn. Daar staat eigenlijk gewoon exact in wanneer er volgens het huidige onderzoek en de huidige standaarden een indicatie is voor antibiotica.
Ja, heb je als standaard ook wel nodig om die steun in je rug te hebben. Om dan te zeggen, ik doe het niet, ik durf het aan om het niet te doen. Terwijl als er een cultuur is waarin er vrij makkelijk het wel wordt gegeven.
Ja, dat is het ook.
Oké, nou dan komen wij volgens mij aan het einde van dit gesprek. Volgens mij hebben we het helder opstaan. En ik hoop dat de luisteraars hier dan wat hebben gehad. Ik in ieder geval wel.
Heel fijn.
Lotte, mag ik je heel hartelijk danken. Gaan we nu dadelijk voor dat koekje wat ik je al eerder heb aangeboden? Ja. Het kan nu, toch?
Ja, komt goed.
Okay. Nou, dan sluit ik nog even af. Beste luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Vergeet niet de volgende week weer in te checken voor de. We hebben dan de nieuwsitems voor september op de rol staan. En nogmaals dank, Lotte, voor je aanwezigheid hier in Hengelo.
Heel graag gedaan.
En mensen, goed gewoon.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!